Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken van Wim Kees van Sloten over David.
Ik ga met jullie lezen 1 Samuel 16, vers 14 tot 23. Dus deel 2. Vanmorgen was het deel 1 over David. Ik lees het uit de HSV. En de geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem: zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen dat ze een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. En toen zei Saul tegen zijn dienaren: ja, kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen, en breng hem bij mij. En toen antwoordde een van de knechten en zei: zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die een harp kan spelen op een goede manier. En hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte. En de Heere is met hem. En Saul stuurde bode naar Isaï en zei: stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. En zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen: laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je, even gelukkig als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en er werkelijk ook elke dag uit leeft. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters en jongens en meisjes. Ja, vanmorgen begonnen we met een preekserie over David. En we hoorden dat de Ukkepuk, de kleinste van Isaï, David was zijn naam, door God was uitgekozen om de nieuwe koning te worden. En David moest werkelijk waar nog achter de schapen weggehaald worden. Want niemand had het kunnen bedenken, niemand had het bedacht dat die jongste van Isaï, dat die dan nog eens door God zou worden aangesteld. Wel dus. En van boven klonk het in Samuels hart: deze is het. En Samuel had de oliehoorn genomen en David gezalfd. En in vers 13 lezen we dan vervolgens: en de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. En dan komt David uiteindelijk in het paleis van Saul, die nog steeds op de troon zit. En vanmiddag gaat het eigenlijk over die twee. Ook een beetje verbreding en verdieping van vanmorgen. Het gaat over die twee, over de harten van die twee. David aan de ene kant en Saul aan de andere kant. En laat ik zo beginnen. Je hebt wel van die families waarvan de kinderen totaal niet op elkaar lijken. En dat je kan zeggen, joh, ja, een beetje lachend, maar klopt het dan nog wel dat jullie dezelfde ouders hebben? Hoe is het mogelijk? Het is zo verschillend. Nou, dat hebben we eigenlijk serieus hier met Saul en ook met David. Ze zijn allebei van Gods verbondsvolk. Absoluut. Geen twijfel over mogelijk. Beide kinderen ook van gelovige ouders. Beide in de termen van vandaag van de kerk. En ze weten allebei veel van de Heer. Je zou een quiz kunnen organiseren, maar daar ligt het ook niet aan. Ze zijn allebei dicht bij de Here opgevoed. Misschien de een wat anders dan de anders, maar allebei in dezelfde traditie. En ze horen hem bij wijze van spreken allebei zondag in de kerk. En ze lezen hem allebei dagelijks in de Bijbel. Maar toch zeggen ze in hun hart, niet allebei, op God vertrouw ik. En hem ben ik gehoorzaam. Onvoorwaardelijk. David wel. Saul niet. Saul was de tragische koning. Eén van de tragische koningen. Uit de geschiedenis van Israël. David heeft een U-hart, maar Saul niet. Nou, laten we eens kijken naar de twee. In die geschiedenis die zich nu uitrolt. De tijd na de zalving. Nou, inderdaad, dan beginnen we met David. En dan kan je over David zeggen dat hij net, wat we vanmorgen hoorden, goddelijk is aangesteld. Met die krachtige woorden, deze is het. De MBV vertaalt, hij is het, maar in de grondtaal staat, deze is het. Dus het is heel krachtig, dat aanwijzend voornaamwoord, deze is het. En dat deze is het, dat kwam natuurlijk vanuit de hemel. Zo kwam het Samuels hart in. De Heere zelf, deze is het, proclameerde het. En Samuel, de Heere gehoorzaam, door de Heere geleid, zalf dan David. En nu komt het, als dat allemaal dan zo gebeurd is, zou het dan niet vreemd geweest zijn? Zou het dan vreemd geweest zijn, ja, zo wil ik het zeggen, dat David dan nu zou denken, en gewoon daarna, en direct daarna ook, nou nu mag het ook gaan gebeuren. Dat hij naar het paleis gegaan is vervolgens. En dat hij tegen Saul gezegd heeft, wegwezen jij. Ik ben de koning. Misschien iets vriendelijker, maar ik ben nu de koning. En als ik dan nog verder nadenk van stel, hij had het niet gedurfd. Dan had hij toch tenminste iets van, hoe zal ik het noemen, van een coup kunnen gaan voorbereiden. Ja, want David wist het ook wel. Dat hij onder de Judeërs en zeker onder de elite van Juda echt wel aansloes kreeg. Dat boterde al langer niet richting Saul. En David was uit Juda Bethlehem. Nee, dat wist hij zeker. Die Judeërs stonden echt wel aan zijn kant. Hij hoefde ze maar een vinger te geven. En zeker als David dan ook nog verteld had wat er allemaal precies gebeurd was. Dat hij door Samuel tot koning gezalfd was, omdat dan natuurlijk ook erbij de Heere Saul verworpen had. Hij had bijvoorbeeld ook nog eventueel Samuel kunnen oproepen als getuige. Nou, die had het dan echt niet durven weigeren en had het ook echt niet durven ontkennen. En dan had inderdaad David vervolgens samen met de Judeërs een plan kunnen maken om Saul te onttronen. Tenminste, zoals het tegen de weten denken. Maar wat zie je dan? Wat doet David direct na die indrukwekkende dag? Met nog een keer, ik wil het maar goed neerzetten, vanuit de hemel, deze is het. En dan nog, laten we het zomaar zeggen, de olie ergens in zijn haar aan het druipen. Hoe moet ik het allemaal zeggen? Wat doet David? Hij gaat terug naar zijn schapen. Hij gaat terug naar zijn schapen. Hij wordt pas later geroepen voor het hof. Om God af te wachten. Ik kan er niks anders van maken. Om God af te wachten. Nou, dat deed bij mezelf ook wel wat. Dan geloof je in God. En dan ben je van overtuigd wat er allemaal gebeurd is. Nou, dan mag het ook gebeuren. Toch? Zo. En dan denk ik verder, natuurlijk, het is niet zo dat David er helemaal passief onder geweest is. David zal heus wel gebeden hebben. En heren, hoe dan nu verder? En ik ben maar een eenvoudig herdertje. En hoe word ik dan koning? Zeg het mij. Dat zal hij heus wel gedaan hebben. Ik lees het niet, maar dat zal hij heus wel gedaan hebben. Maar wat je nu vooral ook ziet is dat David nu de ergens toch vanzelfsprekende vervolgroute om daadwerkelijk koning te worden niet zelf gaat invullen. Is hij uiterst voorzichtig in. Is hij uiterst afwachtend in. En ik vind dat bijzonder. Hij is niet, dat is het, op God aan het vooruitlopen. En dat is voor het leven van ons ook van het een en ander. Stap voor stap met de Heere. En God is Davids Heere. En dan zeg ik maar weer, je ziet het, in Davids hart is de leiding in handen van God. God zit op de troon. En gelijk als hij op die troon zit, is God ook, dat gaat samen, hè, die zekerheid rots. Het komt goed. Het komt goed. Moet wachten. Wachtgeloofs. Je ziet het eigenlijk, we gaan het ook ontdekken. We kunnen trouwens niet alle geschiedenissen van David lang spreken. Het worden er maar 7. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in die geschiedenis, in die hele bijzondere geschiedenis. Als op een gegeven moment hij en zijn soldaten Saul eigenlijk echt te pakken hebben. Terwijl Saul aan het jagen is op David, is er een moment in die spelonk, daar in die woestijn van Engedi, dat Saul daar slaapt en dat David en zijn soldaten vlak bij hem gekomen zijn, gewoon naast hem zitten. En dat dan Davids soldaten hem toefluisteren: en ik had het ook gedaan. Mama, ben je vervolgd, wat ben je achtervolgd en je weet, je bent koning. Dit is je kans. Dit is je kans. Je hebt David nu Saul in handen. Wil je het nog mooier hebben, weer zoiets? En dat is echt bijzonder, David, hè? Want wat doet David dan? Dan fluistert hij terug. Mannen, rustig aan. We zullen ons niet, wat een woorden, aan de gezalfde des Heren vergrijpen. En dan komt het weer. We wachten Gods tijd precies eraf. Dat is er ook nog één. Precies eraf. Nog afhankelijk af. En dat doet David nu ook. Nu daar opnieuw bij zijn schapen. Dat hele koningschap, dat was uiteindelijk, nee, van A tot Z, Godzaak. Godzaak. En David weet dan, met de Bijbel open, wat ook Paulus wist. En dat vind ik ook zo'n prachtige tekst. Ook voor mezelf en voor u. Dat is een tekst waar je gewoon ook soms gewoon emotioneel over kan worden. En wie je ook zo ontzettend nodig kan hebben. Gewoon als mens. Dat is deze tekst. Hij die je roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Dat kunnen we allemaal zomaar voorstaan. In een ambt of niet in een ambt. Hij die je roept, zal het ook doen. En dat kan ook wachten zijn. En David doet het. David doet het. Hij wacht op de Heer. Nou, dat is mooi, toch? Dat was echt mooi. Ik hoop dat u er ook van in uw hart hebt. We gaan ons hart ernaast leggen. Prijs de Heer dat het in je hart ligt. Maar wat relaxed. Wat heerlijk. Maar aan de andere kant, gemeente, dat weet u uit uw eigen leven ook wel, niet altijd gemakkelijk. Heel vaak niet gemakkelijk. En ook voor David zou dat wachten ook moeilijk worden. Want laten we zijn namen weer een keertje noemen. Satan zal dat wachten op de Heere natuurlijk gebruikt hebben. Misbruikt hebben. En die zal het David echt vaak ingefluisterd hebben. David, dan kan je wel heel geestelijk doen. En die Ronnie van Sloten tegen nu kan ook wel heel geestelijk op die preekstoel staan. En allemaal in het geestelijke trekken. Maar je staat wel met je beide benen op de grond, hè. Met je kluiten in de modder, hoe zeg je dat? Of met je benen in de modder. David, hoort dat nog eens een keertje wat? Hoort hij dat ook van eens een keertje in die stem? Maar David, hè, heb jij je ogen wel open? Wordt het nou nog wel eens een keertje wat? Waar is nou die Heere van jou? Oh ja, oké, hij kan er best zijn. Maar waar is nou die leiding? En over zijn uitkomsten en oplossingen, maar helemaal niet te spreken. Kan hij er nog vrij ironisch achteraan zeggen. En gemeente, dat heeft David ook meegemaakt. David, die is door twijfel, daar kan hij anders, door ongeloof heen gegaan. Maar nu direct na die D-Day zalvingsdag blijft God zijn Heere. En weet je, gaat u maar mee met mij. U weet het misschien ook wel, ik hoop het. Dat zal David ook wel geweten hebben. God laat geen seconde voorbij gaan. Alle tijd met hem, ook al is het mijn wachttijd, ook al is het en gaat het een heel andere kant op. Hij gebruikt het toch. Dat is alleen iets voor in je hart, hè. Want met je ogen zie je zoveel andere dingen. En of David het allemaal toen zo gezien heeft, maar hij heeft erop vertrouwd. Eenzaam in die wildernis. Met die paar schapen. Wat stelde het voor? Ver van het machtscentrum. Daar waar hij bedoeld was. Ver van het paleis van Saul. Wordt David toch, dag in dag uit, geoefend. Geoefend waarin? Waar kan hij nou geoefend in worden met die schaap? Nou, één. Inderdaad. Op het wachten en wachten en wachten op de Heere. Om daarin vol te houden. Mensen, één ding als je dit leest en erover denkt. Die wachttijd van David, dat is geen verloren tijd. Dat is niet een tijd waarvan je achteraf kan zeggen, jammer hè, al die jaren. Dat had je ook anders kunnen, moet je ook zelf niet te snel zeggen. Want hoe belangrijk, als ik gewoon praktisch verder ga met David, hè, hoe belangrijk is het voor David alleen al, als je denkt aan al die tegenstand die je nog gaat krijgen, in die hele krijgstocht, die hele strijd, en dan later als koning ook, om nu gesterkt te worden in zijn wachtgeloof. Geloven is vaak wachten. En daar wordt hij nu in gesterkt. En meer, ik ga het gewoon eens, ja, achteraf, ik kan wel makkelijk praten. En dat is ook vaak het punt. Ik ga het nog eens meer invullen. Wat zou er nog meer van nut geweest kunnen zijn in die wachttijd? Nou, David nu achter die dierenschapen. Ik denk dat God hem ook daar heeft laten leren om straks achter de mensenschapen na te gaan. En de mensenschapen, de kudde Israël, te hoeden en te beschermen. Ik vul het maar gelijk in, want ik heb het gedaan ook, hè, in die tijd. Tegen bedreigende leeuwen en tegen bedreigende beren. En ze te overwinnen en ze te verslaan. Zo is hij naar Saul gegaan. Zeg, hoor eens hier, wil jij mij afwijzen? Ik kan beren en leeuwen aan in de kracht van mijn Heer. Heeft hij geleerd in die woestijn? Heeft hij geleerd in die wachttijd? En nog iets, ik kan meer opnoemen, misschien kunt u nog aanvullen. Maar nog iets anders, hij kan die tijd ook, ik weet wel zeker, goed gebruikt hebben om schuilplaatsen te vinden. Schuilplaatsen te vinden waar hij straks veilig zal zijn als Saul hem als een stuk wilddier najaagt. Nou mensen, ik begon het al, ik zei het al. Laat dat één ding duidelijk zijn en ik hoop dat u erin mee kan komen. En het is echt heel ontmoedigend. Het is ook echt heel geestelijk. Het is echt heel gelovig. Met een nieuw hart. Van God gekregen. De Heere gebruikt elke minuut. De Heere gebruikt elke minuut. Aan wachttijd. Van een gelovige. Uiterst zinvol. Ik sta te bibberen op de preek, maar je wilt bijna niet geloven, joh, toch? Maar het is wel zo. Het is wel zo. U kunt er misschien ook over meespreken nog een keer, want ik wil u erbij houden. En dan kunt u het ook zeggen. Je ziet het allemaal wel niet. Maar bij alles na die indrukwekkende dag van deze is het. Moet David het gevoeld en gehoord hebben in zijn hart, steeds weer. Misschien wel dat hij inderdaad ook hoe belangrijk. De Bijbel, ja, wij kunnen hem open doen. Hij had hem nog niet zo, maar de verhalen herinnerden hoe het gegaan was met Abraham. Wat die allemaal meegemaakt heeft, hoe die had moeten wachten. Al die geschiedenissen, dat zal hij de tijd misschien voor gehad hebben. En zo zou hij erbij gekomen zijn en geweten hebben wat de Heere wil zeggen in zijn hart. Hij heeft er ook werkelijk gehoord in zijn hart, in zijn uw hart. Wacht op mij, wacht op mij. En dat is niet erg om te horen. Daar kan je het op uithouden. En ik kan makkelijk soms zeggen, hè, op de borrel, hè, of op de koffietafel, van, het is allemaal, maar je moet er maar in zitten. Maar toch zeg ik het tegen u. Toch zeg ik het tegen u. Ik weet u niet, ik ken u thuis ook allemaal niet, maar soms krijgen we brieven van mensen, u maakt veel mee, u kan niet naar de kerk, al jaren niet. En u hebt veel vragen, maar wacht op de Heere. Wacht op de Heere. Want de Heere zegt, ik doe wat ik beloofd heb. Maar ik doe het op mijn tempo. Ik doe het op mijn wijze. Davids God is Davids u. Ook in deze ogenschijnlijke, laat ik het gewoon maar zo noemen, Een niksperiode. Gewoon niks. Waar David voor geen centimeter zicht heeft op Gods plan. Saul zit, laat gewoon feitelijk houden, dik stevig op zijn troon. David is een man met een U-hart. Nu naar Saul. Hoe is het met Saul eigenlijk? We zouden het hebben over David aan de ene kant en Saul aan de andere kant. Hoe anders is het bij Saul? Dat wordt wel gelijk duidelijk met het eerste vers van ons gedeelte. Vers 14. En de geest, lezen we daar, de geest van de Heere was van Saul geweken. Dat zet gelijk de toon. En de geest van de Heere was van Saul geweken. Hoe zit dat nu? Dat is misschien ook wel een vraag die u heeft. Ik heb hem ook wel, maar... Ja, want hoe zit dat nu? De geest van de Heere is geweken. Als ik dat zo hoor, dan is die geest wel op Saul geweest. En dat is ook zo. Dat is ook zo, want Samuel mocht ook Saul salven. En salven was salven met de Heilige Geest. Maar als ik dan denk aan wat ik altijd mag uitspreken in ons fotum, aan het begin van onze dienst, dat Gods hand, dan moet je goed luisteren, dat Gods hand niet loslaat waarmee hij begon, dat is inderdaad een psalmvers, dat komt uit de Bijbel, God zegt dat, hoe moet ik er dan mee? Misschien zit u er ook mee. Nou, dat is voor de verdieping dan vanmiddag, dat is uit te leggen. We moeten weten, als het gaat over de Heilige Geest, dat de Heilige Geest heel breed werkt. Al het geschapen leven, de regen, de zonneschijn, de groei van het gewas, dier en mens, alle goede menselijke talenten en gaven, ze komen van God af, door zijn Heilige Geest. En dat is allemaal de algemene werking van de Heilige Geest. En zo zei Petrus het ook in zijn Pinkstertoespraak. De geest is uitgestort op alle vlees. Ook op de ongelovigen. Dus in eerste instantie, dat mag je weten van de Heilige Geest, werkt de Heilige Geest algemeen over iedereen. Ook over ongelovigen. Want zonder de werking van deze werking van de Heilige Geest zou Satan alles al kapot gemaakt hebben. Maar dan twee, daarbovenuit geeft de geest nog meer. En wel. Dan geeft hij evangeliezaad, laat ik het zo eens noemen. Dat evangeliewoord, dat komt van zijn geest af. Dat geeft hij tot in je hart. Dat plant hij daar. Dat plant hij in harten die uw harten mogen worden. Daar komt bekering op, daar komt geloof op. Anders werkt het niet. Dat is de volgorde. En daar komt in mee een ontdekken dat je hem die u nodig hebt in je zonde, dat je Gods genade nodig hebt, dat je Jezus onmisbaar nodig hebt, al die dingen, dat werkt de geest daarbovenuit ook nog op een bijzondere manier. En dat is de bijzondere werking van de Heilige Geest. Gemeente, daar leren we. Dus het is ook voor jongeren op school en ook voor, hoe zit het nou precies? Nee, er gebeuren hele goede dingen in de wereld. Maar het heeft niet altijd te maken met de bijzondere kant van het evangelie. Met de bijzondere kant van de geest. En anders was het nog een keer. Het hele leven er niet. Gods geest werkt algemeen op iedereen. Maar ook in het bijzonder. En dat is als in uw hart het geloof is. Nou, zo is bij Saul ook geweest. Saul die ontving ontzettend veel van de geest. Wijsheid en inzicht om een koning te zijn. Moed om oorlogen te voeren. Profetische kracht om Gods woord te profeteren. Dan zeg ik wat. Zelfs dat. Maar hij ontving niet de bijzondere werking van de Heilige Geest. Saul ontving geen nieuw hart. En dan zegt u misschien, dominee, wat ben je daar toch ontzettend stellig in? Mag je dat wel zeggen? Nou, je leest het in 1 Samuel 10. Saul had voor zijn koningschap, lees je daar, geen nieuw hart gekregen. Zoek het maar na. 1 Samuel 10, vers weet ik niet precies. Maar een ander hart. een ander hart, geen uw hart. Bij Saul werd het niet met al zijn goede plannen en werken, uiteindelijk eerst en laatst, God, wat wilt u dat ik doen zal? Bij niets in zijn leven en zijn regering. Bij Saul was het dat God wel mee mocht. Bij Saul was het dat God wel bij hem moest passen. Tot zover was het goed. En dat zag er heel vroom uit en heel gelovig ook uit. Maar het was de omgekeerde wereld. En dan zie je inderdaad dat de Heilige Geest gaat wijken van Saul. Het is allemaal niet zo prettig om te preken. Hè? We preken vaak liever het fijne en het goede. Natuurlijk, dat zit er ook in. Maar gemeente, ik voel het echt op mijn hart om dit ook te zeggen. Dit ook te zeggen tegen u. En misschien zeg je nu wel, want dat wil ik niet. Hè? Dat je zegt, ja, dankjewel voor je uitleg. Maar het maakt mij persoonlijk onzeker. Misschien zegt u het wel. Kan de geest dan ook van mij wijken? Wat bedoel je? Kan de geest van jou wijken? Nou, dan kan ik een beetje een arrogant namens de Heere antwoord geven. Een exclusief antwoord. Een heerlijk antwoord. Als jij denkt van, ja, maar hoe is dat met mij? Kan die geest van God dan van mij wel wijken? Hoe gaat het nou? Er is één antwoord op. Nee, er is één vraag bij. Is heel simpel. Ja, gelijk ook veel. Is God je Heere? Als je daarover na gaat denken, of God wel voor je is, is de enige vraag, dat weet je in je hart, is God je Heere? En dan heeft, zoals vanmorgen, dan heeft de Geest jou al. Dat is het heerlijke. En dan ben jij van de Heere. Is God je Heere? En dan zeg je niet, ik weet alles perfect als Mr. en Mrs. Perfect. En dan zeg je, nee, Heere, ik verwacht het van u. Dat u mijn Heere bent. Dat u uw naam waarmerkt. Gebieden in mijn leven op de troon. Maar ook de ik ben die ik ben. Dat u voor me zorgt, want ik kan het niet. Dat is het. Is God je Heer? Met vallen en opstaan. Wat zeg je? Niet verder denken. Blijf maar arrogant over. God is voor je. Ja, misschien denk je, u zegt het allemaal wel gemakkelijk. Maar als ik eens eerlijk, en dat is ook goed. Dat is ook goed om te doen. Als ik in mijn leven kijk hoe vaak ik niet langs het lijntje van God loop. Dus niet precies zoals God het wil, maar er net buiten of verder buiten. Dat ik toch mijn eigen dingen doe. Dat wat u net zegt over voor God uitrennen, nou ik doe het. En dat een ander zegt van nou hou maar op, maar ik doe totaal dingen die God niet wil. Ik ga het niet zeggen, maar gaat dan de Heilige Geest dan als het zo is, dan toch echt niet wijken? Nou, dan moet je naar David kijken. Dat vind ik ook een van de mooie dingen. Want wij kunnen als gereformeerden vaak ook heel erg in onze zonde blijven hangen. En ik wil niet zeggen dat zonde niet ernstig is. Maar we kunnen er wel een beetje te veel in blijven hangen. En dan zie je zo prachtig bij David. Hè? David die viel ook meerdere keren terug in de zonde. Dat weet u. En dat was omdat Satan aan hem trok. En hij liet zich ook wegtrekken. Moet ik er ook bij zeggen. En dat Satan niet kon uitstaan. Want doet het juist ook bij kinderen van God. Dat hij die kinderen bij God vandaan wil halen. Maar dan elke keer, als meerdere keren, dat is het mooie in de psalmen, hè, meerdere keren, als David in de fout gegaan is, als David niet voldoende vertrouwd heeft, wat ook heel menselijk is, wat iedereen kan overkomen, dan zie je bij David elke keer weer, er is geen enkele keer dat het niet gebeurt, dat er berouw is. In wat voor vorm ook. Dat hij erop terugkomt. En dat hij op zijn knieën valt. En je soms denkt van de ene psalm lijkt de andere psalm wel. Ja, hoe is het nodig? Op zijn knieën vallen en bidden, hij deed het. En dan neemt psalm 51, inderdaad. Heere, verlaat mij niet. Dat dicht hij. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Daar wil ik even bij stilstaan. Want toen ik dat een keertje ontdekte. Zou ik nog een keer die lezen. David die denkt echt helemaal fout. En hij is ook helemaal fout. En hoe zit het allemaal? Maar ergens weet hij in zijn hart, want dat bidt hij: verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Hij weet hoe erg het ervoor is met hem. Maar hij weet dat hij nog steeds voor God is. Hij weet nog steeds van Gods genade af. En dan bidt hij erachteraan: neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Ik vind het geweldig. Zelfs in die diepste zonde van Batseba en alles wat er gebeurd is, is de Heilige Geest van God niet geweken. Is onbegrijpelijk en moeilijk, maar wel een enorme bemoediging ook voor u. En waarom is het zo? Omdat David naderhand op zijn knieën viel. En waarom was het bij Saul niet zo, laat ik het gewoon maar weer zeggen, en kom er zelf ook in mee, want elke keer, neem die geschiedenissen maar door, dan zie je dat Saul wel zegt, ja oké, op zonde. Ja oké. Maar hij bad niet zoals David. Hij zei inderdaad na zijn oké ook nog wel sorry, Saul. Maar hij beleed zijn zonde niet. Het hart kwam er niet in mee. Nou, hoe is het bij jou, in jouw hart? Dat is ook wat, hè? Daar dacht ik ook van de week nog over na. Die vraag stel ik best wel veel aan gemeenteleden. Maar één ding weet gemeente, dat ik mezelf er altijd in meetrek. Want ik ben niet meer dan u, hè? Dat weet u toch wel. En ik wil die test heel graag doen. Dat is niet om u te pesten of om u weg te douwen of zoiets. Daar komt u weer. Daar ben ik voor aangenomen. Daar ben ik echt. Daar ben ik voor aangenomen. En ik ga de vragen stellen. En ik hoop dat ze bemoedigend voor u zijn. Want je kan maar zitten met dingen inderdaad die totaal niet deugen in je leven. Of het al achter je gelaten hebben. En toch, het kraagt nog steeds. Heb je een hekel aan je zonde? Dat is mijn eerste vraag. Ik kan er nog meer op ingaan, maar dan zeg ik, wil je ze niet? Ook al heb je ze gedaan. Ook al doe je ze misschien nog weer een keer. Gods genade gaat verder. Maar wil je ze niet? Is Jezus hierin je werkelijke toevlucht? Niet voor dit boekje. Maar je enige houvast. Je strohal. Je verlosser. De werkelijke betekenis van het woord. Zonder hem dood, zonder hem niks. Afgeschreven, over, uit. Je borg. Heren, u alleen bent mijn borg. U alleen bent mijn garantiecheck. Ik heb niets anders. Die dingen. En dat is heftig en zwaar. Maar als ik kan zeggen ja, dan zeg ik halleluja. Want dan mag je zeggen vervolgens. En ik hoop dat je dat ook doet. En ik maak er een vraag van. Verlang je naar vernieuwing? Alles wat gebeurt is alles shit en alles en zo. Verlang je alleen al naar vernieuwing? Je bent genade God, hè? Naar vernieuwing, dan Heere, ik ben zo verslaafd aan dit en zo verslaafd aan dat. Maar Heere, u. Dat is ook voor thuis, voor mensen. Verlang je naar vernieuwing om te worden naar zijn beeld? Bid je om de Heilige Geest? Ja, daar gaat het natuurlijk wel om, hè? Daar gaat het in alles wat wij uitspoken en doen wel om. Een keer op keer, elke avond als we naar bed gaan en morgen zeggen: Heere, mijn hele leven. Ik leg het u voor en u moet het niet van mij verwachten. Als u het morgen van mij verwacht, dan hou ik hier op. Als je dat doet, dan bid je eigenlijk elke keer: Heere, wees nou mijn Heere. Wees nou de God van mijn hart. Dat is toch geweldig. En God wil niets liever horen dan dat. En dat doe je alleen maar, dat wil ik uitleggen. Het is misschien een beetje dubbel van hetzelfde, maar het is goed om eens ook de diepte en nog eens aan te houden. En over na te kouwen van de week. Dat doe je alleen volgens mij, hoor, met een u-hart. Geloven is God je Heere op de troon. God je vergever. Je redder uit zonde. Je vernieuwer. Je helper. Je leider. Je rots. Je zekerheid. En ik kan nog 10 dingen meer invullen. Misschien wilt u het aanvullen. En dan komt u erachteraan. Maar u is mijn alles. Kent u dat? Ja, dan mag je ook vallen. Maar dan word je ook weer opgericht. Uit genade alleen. David en Saul, ik moet het u gewoon zeggen. Ze zitten allebei in de kerk. Ik weet het ook niet precies hoor. Ik ga niks over u zeggen. Ik heb alleen met mijn eigen hart te maken. Ze zitten allebei in de kerk. De een had een U-hart. En de ander niet. En dan lezen we over Saul nog iets moeilijks. En ik wilde niet aan voorbij gaan in vers 1. Dat een boze geest van de Heere op Saul kwam. Een boze geest van de Heere op Saul. Van bijbelkaf tot bijbelkaf leren we dat God de bron is van alle goeds. En niet de auteur, de maker van het kwaad. Knoop het alsjeblieft in uw oren. Maar wel, wat moet ik anders met deze bijbeltekst doen? Een boze geest van de Heer. Ja, ik kan het eruit vandaan knippen en zeggen, joh, is allemaal oude taal van vroeger of zo. Maar dat doen we niet meer aan. Maar ik doe daar niet aan mee. Want God is soeverein. God is de Almachtige. God kan de demonen in jou nu bijvoorbeeld, laat ik ook die termen maar eens gebruiken, in Jezus' naam een seconde wegkrijgen. En als je iets van verlangen voelt in hem, dan doet hij het. Want zo'n klein beetje genade is genoeg. Dat staat er niet, maar ik zeg het je wel. Ja, hij laat inderdaad het kwaad toe, ook bij Job. U weet het wel. En God liet het toe dat Saul angstaanvallen kreeg. En ik weet het ook niet precies, maar misschien is dat geweest om toch nog Saul op zijn knieën te krijgen en de Heere te smeken, o, vergeef me en red me van mijn bloedschulden, o God van mijn heil. Maar Saul bad dat niet. Dat waren Davids woorden. Na die uitglijder met Batseba. Dan weer naar het hofgemeente, we gaan naar een afronding. Saul kreeg angstaanvallen. Het hofpersoneel zat ermee. En ze wisten dat het niet zo door kon gaan. Ze wisten dat het een keertje helemaal fout zou aflopen met hun koning. En ze stellen voor een goede harpspeler te vinden. Om tijdens de aanvallen te kalmeren. En Saul stemt in. En ze stellen een David voor. En dat lijkt een heel nobel idee van het personeel. Maar laat ik u dat nog even ook zeggen. Even bij stilstaan. Hadden ze niet iets anders moeten zeggen? Ze zijn toch allemaal Israëlieten? Het waren toch allemaal mensen, mag ik het gewoon maar zo zeggen, van de CGK Groningen. Met woorden van vandaag. Ze weten toch dat God de Heer is. En wat zeggen ze? We kunnen wel iemand vinden. Ja, er is wel iemand die wel goed harp kunnen spelen. Ze hadden iets anders moeten zeggen, gemeente. Koning. Koning, zoekt u wel hulp bij uw heren? Dat had ze als allereerste moeten zeggen. Vlucht tot hem. Verwacht het van hem. Wie weet. En God is genadig. Verhoort hij u. Wacht God erop. De Heer heeft toch beloofd dat al wie tot hem vlucht. Dat hij die niet in de kou laat staan. Maar gemeente, het is gewoon. Ja, nou ja, de CGK Groningen, ik wil niet elke keer zo zeggen, weet je wel. Ik kan ook de CGK Mussel zeggen, waar deze mensen vandaan komen. Of weet ik wat voor kerk, het maakt niet uit allemaal. Maar in ieder geval, dat hele Israël, dat hele Hof, nou is van alles en nog wat. Het komt in niemand op. Het komt in niemand op. En dan wil ik wat tegen u zeggen. Gemeente, er kunnen onder ons ook harten, dat zei ik al, hè. Als van Saul zijn. Maar uw harten hebben we dus allemaal nodig. Ook onze kinderen. Onze broeders en onze zusters. En dan wil ik u dit nog zeggen. Of vragen. Heb u een U-hart? Durft u? Doet u het? Om uw broeders en zusters. En hun kinderen. Erop aan te spreken. Nou, laat ik het zo zeggen. Als u het aanvoelt, dat voelt u best soms wel aan. Wat het allernodigste, wat het allerbelangrijkste in het leven is. Of bent u van, nou, ik weet nog wel een harpspeler. Ik weet nog wel een psycholoog. Ja, ook goed. Zeker goed. Zeg niks mis mee. Maar er is meer te zeggen. We zitten hier niet alleen na de afloop voor de koffie. Hè? En dan met elkaar. Nee, we zijn aan elkaar gegeven. Om op die dingen te letten. Met uw harten. Wie komen wij door de week nog tegen? Ja, het eigen gezin, hopelijk wel. Maar we kunnen er ook vaak heel eenzaam in zijn. Als dan een broeder en een zuster voor u staat en u ziet, het gaat niet goed met hem. Heb het dan ook altijd over de Heer. Met je uw hart. Ja, maar dat is niet nodig. Jawel. Ja, maar hij heeft een gebroken been of het gaat niet goed met zijn heup. Heb het ook over de Heer. heb het ook over de Here. Weer terug naar het hof, ik rond dat af. Hoor wat het hofpersoneel aan Saul over David zei. Want uiteindelijk dan komen ze met David. Dan zeggen ze, hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig. Iemand die knap van gestalt is en de Heere is met hem. Dat laatste. En de Heere is met hem, ik herhaal het. Weet je wat je daar nog van kan leren? Dat in uw hart ook vrucht voor je omgeving geeft. Aan liefde, aan genade, aan geduld, aan vriendelijkheid en noem maar op. Dat zie je bij David. Ga David. Zie je hem gaan? Gaat hij, die boze koning, die zijn land ondertussen naar de vernieling helpt. Gaat hij je rustig maken met harpspel. Krijgt hij ook nog een keertje een speer naar zijn hoofd. Wat een liefde. Nou, ik heb het over twee harten gehad. Ja, twee harten. Van twee koningen ergens, aan één hof. Ze zijn uiterlijk van dezelfde familie. Maar het gaat in alles om hun hart. En dan kan je filosoferen en weet ik wat allemaal. En ik hoop dat we dat na deze zondag bereikt hebben. En misschien vond u mij een beetje lang. Maar soms moet je bij de Heer langer zijn. En dit is een uitermate serieuze en geweldige zaak. Hoe is het met jouw hart? Je bent gewoon ontzettend bevoorrecht. Dat je die vraag, ik ook aan mezelf. Dat je die vraag vandaag kreeg. Gewoon op zondag in Groningen. Hoe is het met je hart? Het allerbelangrijkste is je hart voor de Heer. Ja, dan nog wel even scherp. Heb je een U-hart? Of ben je toch als Saul?
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.